We gaan lezen Exodus 34, vers 10 tot en met 17. De Heer antwoordde: Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Ik zal de Amorieten, de Canaanieten, Hethieten, Perizieten, Giewieten en de Jebusieten voor je verdrijven. Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent. Want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af. Verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asherah-palen om. Want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De Heer, de afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van dat land. Want wanneer die zich met hun goden afgeven en de offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze je ook je zonen daartoe verleiden. Maak geen godenbeelden. Dan gaan we door naar het Nieuwe Testament, naar Johannes 17, daar lezen we vanaf vers 1 tot en met 8. Zo daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Jongens en meisjes, als je wil mag je hier naar voren komen op het podium. We gaan zo meteen ook een lied zingen. Mag je ook hardop meezingen, als je dat mooi vindt. Kom maar naar voren, kom maar op het podium staan. Je mag ook gaan zitten als je dat wil, als je dat prettig vindt. Hey, ben je er ook weer? Goed? Hey, ik heb een vraag voor jullie. We gaan het vandaag over de 10 geboden hebben. Weten jullie wat het eerste gebod is? Wat is het eerste gebod in de 10 geboden? Weten jullie dat? Moeilijke vraag, ja. Hey, het eerste, ja, dus ik had gezegd, ja, dan moeten we toch eens wat vaker lezen in de kerk, denk ik, de 10 geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vereer geen andere goden. Dat is het eerste gebod. vereer geen andere goden. Hé, stel je voor dat we nou in de hemel zouden kunnen kijken. Hoeveel goden zijn daar? Hoeveel? Ja? Eén? Ja, tuurlijk. Er is één God. Er is maar één God. De Heere God is God. Nou, dat is een lekker makkelijk. Vereer geen andere goden. Als er maar één God is, zijn er geen andere goden. Nou, dat is makkelijk. Ga maar weer zitten. Hé, hey, grapje. Even wachten, even wachten. Ik was bedoeld als grapje. Kijk, als het echt zo makkelijk zou zijn dat de Heere God zou zeggen, vereer geen andere goden, want er zijn geen andere goden, dan zou de Heere God het gebod niet geven. Het is best een moeilijk gebod, vereer geen andere goden. Ja, weet je, andere goden bestaan niet, maar je kunt wel net alsof doen iets een god. Je kunt wel net doen alsof iets een god is. Dat is een moeilijke zin. Je kunt wel doen alsof iets een god is. Andere goden bestaan niet, maar je kunt wel net doen alsof iets anders een god is. Echt waar. Je maakt ergens een god van, als dat zo belangrijk voor je is, dat je denkt, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. En dan zit je eigenlijk, wordt dan je god. Als iets zo belangrijk voor je is, dat je denkt, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Nou, de God in de Bijbel is de ene ware God, hè. Er is maar één God die jou echt, die ons, die jou en mij gelukkig kan maken. Dus geeft God het eerste gebod, vereer geen andere goden. Doe dat nou niet, zegt hij, alleen ik maak je gelukkig. Dat is wat hij zegt. Maar hoe werkt dat dan? Laat God het belangrijkste zijn in je leven. En dat is ook wel weer logisch, hè. Het eerste gebod vertelt ons dat God de allerbelangrijkste is. Hij is de allerbelangrijkste. En als je even over nadenkt, is dat ook wel logisch. Ik bedoel, wie houdt er van een PlayStation? Of een Xbox, of je spelcomputer, of geen Xbox? PlayStation, oké. Okay. Hey, een spelcomputer is leuk, hè, een PlayStation. Maar wie heeft de wereld nou geschapen? God is toch onze schepper? Ja, ja, tuurlijk. Hey, geld, daar kun je heel veel mee doen, hè, met geld. Geld kun je heel veel mee. Maar kun je met 100 gulden? Kun je daarmee je zonde vergeven? Nee, hè, dat kan God alleen. En eten en snoep is heerlijk, of niet? Hou je ook zo van eten en snoep, ja. Maar kan een zak chips voor je opa of oma zorgen? Nee, hè, dat kan God alleen. Het zijn allemaal goede dingen. Bijvoorbeeld, tv kijken is leuk, hè? Hanna, tv kijken is leuk, ja. Maar luistert de tv naar jou als je verdrietig bent? Nee, en God wel. Zie je dat? Al die dingen zijn mooi. Maar als we dingen te groot en belangrijk maken, dan zetten we die op de eerste plek in plaats van God. En God zegt, doe dat nou niet. Ik wil jou gelukkig maken. Luister maar naar mij. En dat is wat we volgens mij iedere keer weer in de kerk leren. Nou, we gaan een lied zingen. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. Kennen jullie dat lied? Ja? Nou, zing maar mee. Hier staat de tekst ook.
U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed, uw liefde doet mij zien. Geschapen hebt, u wil danken hoe ik mij ook voel en u gehoorzaam zijn, Heer, u bent mijn doel.
Nou, bedankt dat jullie op het podium durven te komen. Mag je weer gaan zitten op je plek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Regelmatig ligt het Oude Testament zwaar onder vuur. Onlangs nog door Maarten van Rossum in het programma De Slimste Mens. Vanuit zijn luie stoel geeft het enige jurylid, de alwetende heer van Rossum, zijn intelligente en onderbouwde visie op de werkelijkheid. En we kunnen er allemaal van genieten. Onlangs zei hij iets over het Oude Testament. Ik citeer. Het Oude Testament is een totaal krankjorum, gewelddadig en idioot boek. Onbegrijpelijk dat dat functioneert als een van de zogenaamde grondslagen van onze cultuur. De prediking van Jezus, dat gaat nog wel. Maar het Oude Testament. Van Rossum is natuurlijk niet de enige. Het meest bekende citaat komt misschien wel van de atheïst Richard Dawkins. En hij schrijft, de God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook. Hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke control freak. Heel veel mensen hebben moeite met het Oude Testament. En misschien jij op een bepaalde manier ook wel. Je bent christen. Oké, maar zo af en toe heb je ook wel vragen bij wat er allemaal in de Bijbel staat. Wie is God dat hij zich de afgunstige noemt? De God van de Bijbel. Een jaloers God. Dat voelt ongemakkelijk, of niet? Tenminste, dat heb ik zelf wel. Past dat wel bij God? Als God goed is en liefde, hoe kan hij dan jaloers zijn? Afgunst is toch een slechte eigenschap? Jaloezie, dat verbinden wij met kleinzieligheid, egoïsme, op jezelf gericht zijn, hebberigheid, intolerantie. En het vreemde is ook, God verbiedt afgunst, jaloezie, bij de mens. Hoe kan hij dan zelf wel jaloers zijn? En nog belangrijker, hoe kun je een jaloers God aanbidden? Hoe kun je zo'n God lief hebben? Laat staan vertrouwen. Kijk, dit is nou een voorbeeld van langer leren luisteren naar de Bijbel. Uit mijzelf zou ik deze karaktertrek nooit op God toepassen. Dit wil ik niet. Wij leven vandaag van de one-liners. Wij houden van one-liners. God is liefde. En vaak is daarmee alles voor ons gezegd. En die schaduwkanten dan? Uit mijzelf zou ik dat God jaloers is nooit op hem betrekken. Maar als wij ons beeld van God vormen, alleen maar op basis van onze eigen voorkeuren, van wat wij mooi en logisch vinden in onze tijd, in onze cultuur, dan blijft er niet veel over. Dan krijg je een God die op jezelf lijkt. Maar dan mis je de enige ware God. En dat is nou precies het doel van deze prekenserie. Dat we leren luisteren naar de namen van God. Want elke naam openbaart iets over hemzelf. En ook dit aspect. We zijn niet op zoek naar onze voorstelling van hem, maar naar wat hij over zichzelf zegt. Hij zegt, mijn naam is Elkana, de afgunstige. En ik geloof dat als we toch langer leren luisteren, en dat heeft mij heel veel moeite gekost deze week. Want ga maar eens in gesprek met je collega. En in Leidseveen-Iburg ben ik in gesprek met mensen die niks met God hebben. En dan een jaloers God. Dat is waar mensen op afknappen en zeggen, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Wat een belachelijk idioot, krankjorend boek, die hele Bijbel. Als jij hier vanmorgen in de kerk zit, dan moet je dit serieus nemen. Dit is een vraag die jou en mij aangaat. Een jaloers God, hoe is het mogelijk? Maar ik geloof dat als we langer leren luisteren, dat we echt ontdekken dat dit toch goed nieuws is. Hoe gevaarlijk misschien ook. Elkana. waarom een jaloers God toch goed nieuws is. Drie dingen, de betekenis van die naam, de werking van die naam en het goede nieuws van die naam. De betekenis van die naam. De betekenis van die naam. Ik wil je eerst op iets wijzen wat mijzelf trof. En waar ik zelf niet zomaar de betekenis van inzag en misschien nog steeds wel niet zie. God zegt niet, de Bijbel zegt niet dat hij af en toe, dat God af en toe jaloers is. He, dat er als iets gebeurt, dat hij dan jaloers wordt of zo. Nee, God zegt, mijn naam is de afgunstige, de jaloerse. En in de Bijbel geeft een naam iemands karakter weer. Iemands, dat is heel wezenlijk over iemand. Het hoort dus wezenlijk bij God dat hij jaloers is. Met andere woorden, zonder zijn jaloersheid zou God geen God zijn. Jaloezie is niet voor God slechts een emotie, een stemming die af en toe, zoals dat bij mij gebeurt, maar het hoort wezenlijk bij hem. En dat blijkt ook uit de Bijbel. Gods jaloezie is niet een randverschijnsel of zo. En dat af en toe opduikt in de marge. Heel af en toe, nee, het staat in het centrum van de Godsopenbaring. Het is een van de eerste dingen die God over zichzelf zegt. Als het volk bij de Sinaï is gekomen. Bij de wetgeving, het tweede gebod. Geen andere goden. Geen gesneden beelden, want ik ben een jaloers God. Zie je hoe centraal en spannend deze naam is? Een christen aanbidt een jaloers God. Maar wat is die jaloezie? Is goddelijke jaloezie dezelfde als menselijke? Het Bijbelse antwoord is nee. Niet direct. Het is niet exact hetzelfde. In de Hebreeuwse grammatica wordt dat al meteen duidelijk. Er zit een subtiel verschil in woordgebruik. De naam kana komt van het Hebreeuwse woord kina. En je kunt dat vertalen met jaloezie, met ijver of naijver. Het is eigenlijk heel ingewikkeld, maar het is één woord voor drie woorden, waar wij drie woorden voor hebben. Ijver, is vaak positief, naijver en jaloezie. Iedere keer als het Oude Testament spreekt over de negatieve menselijke jaloezie, wat negatief geduid wordt over de mens, en dat is altijd zo, dan wordt het Hebreeuwse voorzetsel be gebruikt. Kana met be. Een mens is jaloers op iets of op iemand. Je bent jaloers op iets of op iemand. Met het woordje be. Negatief. Als het gaat over goddelijke jaloezie, dan gebruikt het Hebreeuws steeds een ander voorzetsel. Niet het negatieve be, maar het woordje le. Het is alsof de Bijbelschrijvers daarmee al willen aangeven, pas op. Met het toepassen van het woordje jaloezie, dat wij ons beeld van jaloezie plakken op God. Want die is niet exact hetzelfde als de menselijke jaloezie. Wat is dan het verschil? Ik moet met je naar de vertaling van het woordje kina. Dat ene Hebreeuwse woordje heeft eigenlijk drie betekenissen. Ik zei het net al, ijver, naijver en jaloezie. Nou, als je de verschillende Bijbelvertalingen erbij zou pakken, zou je zien dat de godsnaam, kana, afgeleid van kina, op meerdere manieren wordt vertaald. Kijk maar eens even mee. In de Oude Statenvertaling was het de ijveraar in onze vertaling. Hij is de ijveraar. God is een ijveren God. De ijveraar. In de Herziene Statenvertaling, die vrij nieuw is, is de naijverige. Een naijverige God is hij. De jaloerse. Hij is een jaloers God. Dat was de Willibrord. En onze vertaling heeft de afgunstige. Hij duldt geen andere goden na zich. Al deze vertalingen kloppen en hebben allemaal een element van waarheid in zich. God is ijverig, naijverig, jaloers. Drie verschillende betekenissen. Maar ze hebben alle drie iets gemeenschappelijks. Wat is het gemeenschappelijke van deze woordgroep? Van dit, hoe zou je dat zeggen? Wat is het gemeenschappelijke nou? Wat is nou deze woorden, zeg maar, ijver, naijver, jaloezie, gemeenschappelijk hebben? steeds gaat het om een, zou ik zeggen, een intense, heftige gemoedsbeweging. Het is iets die tot daden dringt en in daden uitkomt. Dat is met alles, het zet aan tot daden. Het is iets van binnen wat zich naar buiten vertaalt, naar buiten toe. Tot daden dringt, in daden uitkomt. Het opvallende is dat deze naam meestal gebruikt wordt als het om andere goden gaat. Afgodendienst. Juist dan wordt God de afgunstige genoemd, de ijveraar. In onze tekst gebeurt dat bijvoorbeeld. De Heer, de afgunstige, duldt geen andere goden na zich. Ook zegt Mozes zoiets in Deuteronomium 4. Hij roept zijn gehoor op vurig op om God niet te delen met de andere goden. Want de Heer, uw God, is een verterend vuur, een jaloers God. En dat staat hier naast elkaar. Elkana en een verterend vuur. Deze naam heeft dus iets van vurigheid in zich. Een heftige emotie, een intense gemoedsbeweging. Egbert Brink gebruikt in zijn boekje over de namen van God hierbij het woordje passie. Hij zegt, God is de passievolle die zich laat gelden. Hij staat in vuur en vlam. En daarom zijn die andere vertalingen ook niet zo raar. God is de ijverige. Zie je, daar zit hetzelfde in. Ijverig, de passievolle. Hij is een vuur, een vlam, een gloed die van alles in beweging zet. En dat is de betekenis van Gods jaloersheid. God is niet jaloers op iets of iemand. Hij is niet bijvoorbeeld jaloers op de afgoden. Er bestaan helemaal geen afgoden. Nee, Gods jaloersheid is een ijver, een gloed, een passie voor iets. Hij zet zich ergens positief voor in. Met een grote ijver, passie. Maar pas op, dat kan zich ook tegen je keren. Als je Elkana afwijst, dan keert die ijver zich tegen je. Dan wordt die ijver, dat vuur, zeg maar gevaarlijk. Pas op. Dat vuur kan je ook verteren. Elkana is dus een positieve ijver die ook gevaarlijk kan zijn. Dat is zijn naam. Dit is God niet zo nu en dan, maar dit is zijn wezen. God is vol passie. Hij staat in vuur en vlam. Maar dan is nu de vraag, waarvoor staat hij dan in vuur en vlam? Wat is Gods passie? Waar ijvert hij zich voor? We gaan naar het tweede. De werking van die naam. Waarvoor staat God in vuur en vlam? Nou, het antwoord dat de Bijbel in grote lijnen geeft gaat over twee dingen. Ik noem eerst het eerste. God staat in vuur en vlam voor zijn eigen glorie, faam en eer. God ijvert voor zijn eigen naam, glorie en eer. En dit is zo centraal in de hele Bijbel. God verlangt boven alles en nadat zijn eigen naam gekend wordt, geëerd wordt, hooggehouden wordt, gevierd wordt. Zijn naam, zijn glorie. Of zoals Jesaja het zegt, ik deel mijn majesteit met geen ander. Ik deel mijn majesteit met geen ander. En hij ijvert zich ervoor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is zijn passie. God is erop gebrand, op de hoogachting van zijn eer in de wereld, in ons land, in jouw leven, in jouw huis. In onze kerk. Het is niet jouw naam waarvoor hij zich met volle ijver inzet. Jouw reputatie staat niet bij hem op één, maar zijn eigen reputatie. Zijn eigen eer. God is Elkana. Ja, en die ijver, mensen, die ijver kan zich ook tegen je keren. Zijn passie is een verterend vuur. Een voorbeeld uit het Oude Testament, misschien ken je het wel. Nebukadnessar in het grote Babylonische Rijk. Op een gegeven moment staat hij op het dak van zijn paleis. En dan kijkt hij uit over het dak. En wat ziet hij dan? Kijkt hij uit over zijn stad. Daar hangen de tuinen van Babylon. En zegt, dit heb ik gemaakt. Dit komt bij mij vandaan. En dan staat er dat hij getroffen wordt door de gekte. 7 jaar lang verblijft hij bij de dieren. Zijn haar groeit, hij verliest zijn verstand. Zijn nagels groeien. En dan staat er, totdat hij erkent dat de hoogste God boven het koningschap van mensen staat. En dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Hoogmoed. Dat is het Oude Testament. Maar dit komt ook voor in het Nieuwe Testament. Ja, meneer Van Rossum. Zelfs het Nieuwe Testament. Handelingen 12, na de opstanding van Jezus. En het is nog erger daar. Koning Herodes laat zich toejuichen door het volk. De koning van Gods volk. En zeggen, hij is God. En dan lezen, onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer. Omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen. En hij werd door wormen aangevreten. En hij blies de laatste adem uit. God staat in vuur en vlam voor zijn eigen glorie. Zijn eigen faam, zijn eigen eer. Ja, weet je. En dit is nou precies wat ons tegen de borst stuit. God gericht op zijn eigen eer. Dit klinkt zo zelfgericht. Ik heb hier, dit klinkt zo zelfgericht. Is dit goed? Is dit liefde? Daar kom ik zo op terug. Eerst naar dat tweede, waarvoor God in vuur en vlam staat. God staat ook in vuur en vlam voor de totale toewijding van zijn bruid aan hem. Zijn volk, zijn kerk aan hem. De toewijding van de kerk aan hem, daarvoor staat God in vuur en vlam. De relatie wordt in de Bijbel tussen God en zijn volk, en vooral als het erom gaat spannen, vergeleken met een huwelijk. God presenteert zich als een echtgenoot van zijn volk. Een huwelijksrelatie. God heeft zijn vrouw lief. En in die liefdesrelatie toont hij zijn ijver. Hij wil zijn vrouw, hij wil u, jou en mij exclusief voor hemzelf. En Gods jaloezie zet zich er maximaal voor in om die relatie te beschermen. En zo nodig te herstellen. En daarom klinkt er geen afgoden in je leven. Ga niet naar een ander. Je bent van mij. Ik wil jouw volledige toewijding. Ik jullie God en jullie mijn volk. En alles wat tussen jou en God inkomt, daar kom ik tegen een opstand, zegt hij. Daar reken ik mee af, Elkana. Dit is zijn ijver. Zijn passie. Zijn jaloezie. Twee dingen dus. God staat in vuur en vlam voor jouw volledige toewijding. En God staat in vuur en vlam voor zijn eigen glorie, faam en eer. En nu nog een keer ons probleem, onze vraag. Waarom is dit goed nieuws? Elkana. Gericht op zijn eigen eer. Gericht op jouw volledige toewijding aan hem. Dit klinkt zo egoïstisch. Zo zelfgericht. We gaan naar het derde. Het goede nieuws van die naam. Nog één keer die vraag. Waarom wil God alle eer en glorie krijgen? Waarom wil hij dat wij hem op één zetten in ons leven? Zelfs je eigen part niet. Hem op één. Echt, hij alleen bovenaan. Dit klinkt zo zelfgericht. Is dit goed? Is dit nou echte liefde? Liefde zoekt toch niet zijn eigen eer, maar is toch op de ander gericht? Waarom zeggen wij God, is dit liefde als God zo op zichzelf gericht is? En toch is het antwoord, God zou God niet zijn als hij dit niet zou doen. Want juist hij moet zich hiervoor ijveren. Hij zou zichzelf verloochenen als hij dit juist niet zou doen. Denk eens even met me mee. Als God jou werkelijk lief heeft, zijn volk echt lief heeft, dan zou hij jou toch het allerbeste, het allermooiste, het allerduurste moeten geven. Hij zou jou dan toch de mooiste schat moeten geven. Als hij jou echt lief heeft, dan geeft hij jou toch zeker datgene waarin jouw hart zich het meest verheugt. En wat zou dat anders moeten zijn dan zichzelf? Dit is het geheim. Zichzelf natuurlijk. Maar dat is nog maar de helft van het verhaal. Wat God vervolgens te doen staat. En daar is hij zo hard met mij aan het werk en met jou hopelijk ook. Hier, wat God vervolgens te doen staat, is dat hij jouw hart moet openen, zodat je hem ook als de grootste vreugde, het grootste geluk kunt en gaat ervaren. Hij moet jou en mijn ziel openen voor de schoonheid van hem. Dat we werkelijk naar hem gaan dorsten. Dat we hem als de grootste vreugde ervaren. Hij moet onze ogen openen voor de schoonheid van hem. En dat je gaat proeven dat hij goed en heerlijk is. Klinkt dat alsof God in vuur en vlam staat voor zijn eigen glorie, zijn eigen faam en eer? Ja, natuurlijk. Ja. Maar zie je, dat God zijn eigen glorie en eer in jouw leven zoekt, is tegelijk de grootste liefdesdaad die God ooit kan doen. Wat moet hij anders geven? Al het andere zou minder zijn. Zijn eigen eer en naam centraal stellen in de wereld, in jou, mijn leven, is de grootste daad van liefde. Hij zadelt ons niet op met minder. Mensen, als je aan je werk vastzit, het maakt je uiteindelijk kapot. In een relatie is dat al zo. Als jij je werk op één stelt, dan denkt je vrouw of man van, hé, waar ben je mee bezig? Of je eigen vrijheid. Het maakt je, of je eigen gezondheid, of je eigen hoop, of je eigen gemak. God laat ons niet met minder gaan. Andere goden, dat pikt God niet. Hij laat ons niet zitten met minder. Voor minder dan echte liefde doet hij het niet. Dan zou hij God niet zijn. Hij is wezenlijk de jaloerse. De ijverige. Dit is toch goed nieuws? Dat hij maar door blijft gaan. Met een ongelooflijke ijver om in deze wereld en ook in jou en mijn leven zijn naam centraal te zetten. Weet je, die jaloezie was de reden van de komst van Jezus. De profeet Jesaja kondigde de Messias aan. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Wonderlijke namen zal hebben. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dan eindigt deze aankondiging van de Messias met deze woorden. De ijver, de kana van de Heer van de hemelse machten zal dit doen. Hij is Gods ijver, zijn jaloezie, die de aanzet is voor kerst. En dan wordt Jezus geboren. Oh, wat had hij een ijver. Een passie voor de naam van God. De naam van zijn hemelse vader. Hij is de enige mens die voluit God centraal zette. En God de volledige eer gaf. Hij is tegelijkertijd ook de mooiste mens. Het mooiste karakter die er was. Zie je dat? Deze God centraal zetten in je leven, alle God eer aan hem geven, maakt je geen vervelend, egoïstisch, kleinzielig mensje. Het opent je leven. Kijk naar Jezus. Waar leeft hij voor? Voor de eer van Vader. Je ziet hier een plaatje van de tempelreiniging. Hij zuiverde het plein. Dat was zijn ijver voor het huis van de Vader. Maar diezelfde ijver voor het huis van de Vader heeft hem verteerd. Die alles verslindende liefde is hem fataal geworden. Hij heeft de terechte boosheid van God en zijn heilige verontwaardiging over al dat vreemdgaan van Gods volk over zich heen gekregen. God laat het kwaad niet ongestraft. Hij heeft zijn eigen zoon alles aangerekend, als een verterend vuur op Golgotha. Maar Jezus ging vrijwillig. voor jou en mij. Uit liefde. Zie je zijn ijver, zijn liefde voor jou. En hij wil je meenemen achter hem aan. In zijn liefde, ijver en passie voor de heerlijkste naam die er is. Elkana, de God van hemel en aarde. Hij wil jou en mijn hart volledig. En soms is er gewoon, is het tijd om je te bekeren. Deze God laat niet spotten met zijn liefde. De afgelopen zomer heb ik dat zelf weer opnieuw moeten doen. Soms moet je opnieuw bekeren, mensen. Deze God, zijn hart gaat naar jou uit en hij vraagt jou echt helemaal. In de tijd van corona, alles viel weg. En ik dacht, heerlijk, weet je wat mijn afgod is? Gemak. Ik wil geen gezeur aan mijn kop. Ik wil elke avond een lekker wijntje drinken en gaan daarvoor. Hè, gewoon, dat is het. En stiekem denk ik van binnen dat dit mij gelukkig maakt. Maar het laat je volledig alleen achter. Het leidt je alleen. Mensen, als God uiteindelijk zegt, Arnoud, als dat is wat je wil hebben, hè, je gemak, op jezelf zijn en gewoon kunnen genieten, alsjeblieft, dan geef ik het jou, tot in de eeuwen der eeuwen. En daar sta ik dan, in mijn eentje, en dat is de hel. Dat is de. Soms moet je je gewoon bekeren. Heb jij zicht op je eigen afgoden? Waar ben je gevoelig voor? Wat heeft jouw hart gevangen? En dat gaat soms heel subtiel. Jezus, oh man, die ging de. Hij stelde ook religie, zelfs religie aan de kaak. Waar is jouw hart op gericht? God, zijn liefde gaat naar hem uit. Soms is het tijd om je hart te onderzoeken en je af te vragen, Heer, staat u echt op één in mijn leven? Zullen we een moment nemen om daar eens over na te denken? We gaan luisteren naar een klein stukje muziek. Wat staat er op één in mijn leven? Is zijn naam mijn grootste vreugde? Ben ik op de eer van zijn naam gericht? Die hoogheilige naam. Laat een moment stil zijn. En overweeg dat voor jezelf. Jezus, neem ons mee in uw ijver en liefde voor die naam die gegeven is. Neem ons mee. Wij zijn niet in staat om God op de eerste plaats te zetten. Werk met uw geest diep van binnen in ons. Verander ons steeds meer naar uw eigen beeld. Zodat we liefde en ontzag hebben voor die naam. Die naam die zo bespot wordt in deze wereld. Die zo bespot wordt soms in mijn eigen leven. Heer, u bent God. En niemand anders. Neem ons mee, Heere Jezus, op die weg. Met vallen opstaan. Zie ons in genade aan. Niet onze naam moet lof ontvangen, Heer. Uw naam alleen verdient de hoogste eer. Uw trouw en uw genade. Amen.